Goedenavond, gemeente, gasten en alle belangstellenden. Allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin proponent A.R. van Asselt uit Baren zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 1 maart, de derde Lijdenszondag, hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen dominee Tramper voor te gaan. Als de Heer het geeft, mag dan 's morgens het sacrament van het heilige avondmaal bediend worden en 's avonds is er dankzegging en nabetrachting. In de week van voorbereiding op het heilige avondmaal is er aanstaande woensdagavond 25 februari om 19:30 ook een eredienst. Hierin hoopt dominee Trampen voor te gaan. Na de dienst is er van 9:15 tot 9:45 gelegenheid tot censura morum in de kleine consistorie. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van de bijdrage aan zorginstellingen. En de tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De voorbeden en de dankzegging. Op deze laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk. En we denken dan met name aan de familie Bogert in Israël, de familie Dan Das van de Berg in Libanon, de familie Roest Oskam in Thailand, Adriaan Stan in Roemenië, dominee Demeter zijn zoons en hun vrouwen in Roemenië, de evangelisten Titu, Aurel en Ion in Oltenia in Roemenië en aan de ouders en familieleden van hen die in de zending werkzaam zijn. We denken ook aan het werk wat er gedaan mag worden op de evangelisatieposten in Hoorn en Horst. En voor de evangelisatiepost in Horst willen we bidden of de Heere wil voorzien in een evangelist. Ook vragen we de Heere om een zegen over gesprekken die gevoerd worden met bezoekers tijdens de Open Kerk hier in Waarder. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons zijn verbonden.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Congemeente, laten we samen zingen van Psalm 104. Daarvan het tweede vers. Gij zondert in de wateren uw troon. De wolken steeds gereed op uw geboon, op het hoogst vereerd dat zij haar koning dragen, verstrekken u als tot een zegenwagen. Het gaat om het beeld van de gerubs, waar we in de dienst ook wat bij stilstaan vanuit Genesis 3. Die engelen, dat zien we ook in die laatste regel. Een geestenheer maakt gij uw afgezante en vlammend vuur uw trouwe rijkstrawant. 104 vers 2 zingen we samen.
Thank you.
gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij op deze avond belijdenis met de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij van Psalm 89 het 17e vers. Hij is door elk beroofd, de nabuur tot een smaad. Gij hebt de rechterhand verhoogd van die hem haat. Het is 89 vers 17. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond is Genesis 3 en we lezen het 16e tot en met het laatste vers. Genesis 3, vanaf het 16e vers, daar komt het woord van de Heere onze God als volgt tot ons. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie de mens is geworden als ons er een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des hofs van Eden. En een vlammig lemmer eens zwaarts dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Tot zover. Laten we nu samen het aangezicht van de Heer zoeken en bidden om de bediening met de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere Jezus, als dat jongetje op school al moest huilen toen de meester hem eruit had gestuurd en er zo geschrokken was van de straf. Hoeveel te meer, Heere Jezus, hebben wij op deze avond wel te wenen. Als zonder uitzondering wij allemaal vanavond buiten staan. Dat niemand van ons kan zeggen binnen het paradijs te zijn. Maar wij binnen zijn, buiten zijn. Waar het guur is. Waar het moeilijk is. Waar de ziekte huist. Waar oorlogen woeden. Waar echtscheidingen plaatsvinden. Waar meiden ruzie maken onderling. Waar familieruzies heersen. In dorpen waar we wonen, waar begraafplaatsen zijn. Steden met ziekenhuizen. Botsende partijen in de Tweede Kamer. Waar overal eigenlijk onbegrip heerst. Waar mensen eenzaam zijn. Waar mensen aan depressies lijden. O Heere God, wat hebben we gedaan? O Heere Jezus, wat hebben we u aangedaan? Wat hebben we toch gedaan? En wat zijn de gevolgen groot? Het was een klein steeltje misschien, maar van die vrucht die brak, voordat Eva het naar haar mond bracht. Maar daarmee is eigenlijk alles gebroken. De vertrouwensband, leven we onder vrees, verkeerde vrees, die Adam en Eva, onze eerste vader en moeder, op de vlucht deed slaan voor u. Die erfelijke ziekte die ons allemaal bezet, dat herkennen we ergens allemaal, dat we op de vlucht zijn voor u. Ook vaak voor elkaar. Heere, laat het landen vanavond. En des te meer allemaal om het doel, Heere, om het lijden van u, Heere Jezus, begrijpelijk te maken. Omdat wij zo hebben gezondigd, hebt u uw voeten moeten zetten op deze vervloekte aarde. Waar u de vloekdood bent gestorven, waar u die vervloekte weg ging door Gethsemane. En waar alle vloek in u is opgelost. Het lam dat stemmeloos was voor de scheerders, dat belast werd met de zonde van zoveel. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Heere Jezus, als we zulke diepte van de vloek hebben gezien vanavond, dan bidden we u dat u door die machtige werking van uw Heilige Geest onze ogen, als we daarop hebben geblikt, Heere, dat kunnen we nooit lang volhouden. Dat kunnen we nooit lang volhouden. Heere, dat u onze blik dan genadig wendt. En daarvoor bidden we om uw Heilige Geest om te mogen zien op u, Heere Jezus. als dat witte reine lam, dat alle vuile zonden op zich nam. Dat u die weg hebt willen gaan, die tegengestelde weg van Adam en Eva. Dat u uw voetstappen wilde zetten op de weg terug naar u, in de confrontatie met uw gerechtigheid, met uw eerlijkheid, met uw onverbiddelijkheid, ook als het gaat over de straf op de zonde. Het is hij of ik. Heere, breng ons vanavond tot een kern. Laat ons niet meer om de kern van de zaak in ons leven heen kunnen draaien. Heere, geef een tong om eenvoudig te spreken tot de jongste vrienden vanavond hier bij elkaar gekomen in dit kerkgebouw. Geef, Heere, een tong om te troosten degene die de gevolgen dragen van de zonde. En de gevolgen van de zonde van ziekte en zorgen en noden die er zijn. Die ook in ons midden zijn, die thuis met ons verbonden meeluisteren. Heere, geef verbinding. Samen aan uw voeten, aan het onderwijs van het begin van de Bijbel. Help ons genadig, Heere, en doe wonderen. Dat bidden we ootmoedig. In uw zoveel belovende naam, Jezus, opdat hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Om uw naam alleen. Amen. Geweten vanavond een lijdenspreek, want het is lijdenstijd en we hoeven niet ver in de Bijbel om daar iets van te zien. We hebben eigenlijk de eerste bladzijde van de Bijbel nog maar open gedaan en we zien het naar voren komen. Dat is het thema voor de verkondiging als we in het bijzonder stilstaan bij Genesis 3, vers 24. Het thema van de verkondiging is lijden in de poorten van de Hof van Eden. Lijden in de poorten van de Hof van Eden. En drie verkondigingen daarbij. In de eerste plaats zien we hier, zonde maakt scheiding. Zonde maakt scheiding. In de tweede plaats, Gods recht eist. De weg terug is langs een zwaard en langs cherubs. Dat is Gods gerechtigheid. Dat wordt hier heel duidelijk getoond. En in de derde plaats staan we stil, en dat wens ik u natuurlijk het meeste verkondigen vanavond. Jezus neemt het zwaard. Jezus gaat deze weg. We gaan erbij stilstaan, maar niet voordat we gezongen hebben van Psalm 7. En daarvan de versen 6 en 9, waar het ook gaat over Gods gerechtigheid en ook het zwaard. We zingen Psalm 7, vers 6. God die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten en toont zijn gramschap dag aan dag. Bestrijdt de mens zijn hoog gezag, blijft hij zich tegen hem verzetten. God zal zijn glinsterend braakzwaard wetten. Scherpen wil dat zeggen. En we zingen ook vers 9. Ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn rechte schuldige eer bewijzen. Dus Psalm 7, vers 6 en vers 9. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de genoemde doeleinden van harte bij u aanbevolen. Gemeente, wij staan op deze avond dus stil bij het thema Lijden in de poorten van Eden en drie verkondigingen daarbij. In de eerste plaats, zonde maakt scheiding. Daar staan we wat korter bij stil. In de tweede plaats, Gods gerechtigheid of recht eist. Dan blijkt dat het zwaard, vlammig zwaard, de gerubs. En in de derde plaats, Jezus ontvangt het zwaard. Gemeente, deze woorden hier in Genesis 3. Ik zou wel wensen vanavond dat deze woorden op ons zouden landen. Ik zou wel wensen dat deze woorden ons allen zouden doen breken. Als we vanavond in deze woorden de stem van Gods geest zouden horen. En als deze hele basale werkelijkheid vanavond ons voorgehouden wordt. En het vanavond klinkt tot iedere zoon en dochter van Adam en Eva. Mensenkind, hier in Waarder, u staat vanavond aan de verkeerde kant van de scheiding die ons hier wordt voorgehouden. De scheiding tussen dat gezegende paradijs en dat zo vervloekte aardrijk. Zodat werkelijk iedere stap die wij zetten een stap is. Buiten God, op afstand van Hem die ons geschapen heeft. En waarmee zou ik dat op deze avond kunnen vergelijken? Deze diep aangrijpende scheiding. Ik denk vanavond dat iets daarvan te verwoorden is met dat zo bijbelse beeld van het verbroken huwelijk. Als met name ook de profeet Hosea in die woorden omschrijft wat het inhoudt dat de schepper, de Heere en zijn volk gescheiden van elkaar nu leven. Dat beeld van die... Dat stel, we kunnen het ons voorstellen, pas getrouwd. En het prille huwelijksgeluk, dat had er als het ware van afgestraald. Tot bewondering van de omstanders, familie en vrienden. En op die donkere donderdagochtend had de bruidegom gezegd, met het vuur in zijn ogen, eruit, eruit. En had zij daar gestaan, met een paar koffers en tassen, in de druilerige regen, eruit. Hoe aangrijpend, gemeente, is de scheiding tussen God en de mensen die ons hier beschreven wordt. Of zal ik het verklaren met dat ook zo bijbelse beeld van de Vader en de Zoon. Als ik toch lees in mijn Bijbel, in het Nieuwe Testament, Lucas 3... Ik dacht het 38e vers, dat het geslachtsregister daar teruggaat op Enos, de zoon van Adam, en Adam, de zoon van God. Dat een vader zijn zoon eruit stuurt, aangrijpend. En gemeente, dit is wat er is gebeurd. Wij hebben met Adam, de vader van de leugenaar, tot onze vader gemaakt, de duivel. En je kunt de vader het niet dieper raken dan, denk ik, dat weet ik eigenlijk wel zeker uit de praktijk, dan een vader zijn zoon af te pakken. En gemeente, we hebben dit gelezen. Maar wat mij steeds meer gaat raken als ik dit gedeelte lees, en wat steeds meer de overweging wordt van mijn gedachten, is deze gedachte. Dat ik vervolgens nergens lees dat Adam geroepen heeft. Nee. Nee. O Heere, nee. 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 Dat ik nergens lees hier van een poging van Adam om die veroorzaakte scheiding terug te draaien. En u zegt natuurlijk, dat kan ook helemaal niet. Nee, dat weet ik ook wel, dat niet kan. Daar kom ik zo in de preek nog wel op. Maar het verbijsterende vind ik vanavond dat ik in mijn Bijbel niet lees. Dat Adam op die deur bonst. O God, laat me terug. En het verbijsterende vanavond is, als ik eerlijk ben, dat er ook in uw leven en in mijn leven zo weinig te merken is dat we terug willen bij God. Als de deur van de hemel geopend is. Als dat toch geopend is in het evangelie. Hoe vaak blijkt het niet dat wij ons leven buiten het paradijs toch prima vinden. Net als Adam. Net als zijn nageslacht. Dus het punt is niet zozeer vanavond dat ik verkondigen wil dat wij niet kunnen. Maar dat, als we heel eerlijk zijn, we moeten belijden dat we ook heel vaak gewoon niet willen. De meeste dagen van mijn leven, moet ik gewoon eerlijk zeggen, heb ik dat niet gewild. Toont dat ons niet de diepte van de val? Dat wij liever op een vervloekte aarde leven, dat hebben we gelezen. En daar soms zelfs helemaal voor gaan. Elon Musk, zeggen de jongens, die wil zelfs naar Mars. Wat moet je op Mars? Wie wil er naar huis? Wie mist er vanavond Gods paradijs? Dit is een ernstige vraag die eigenlijk ons op die eerste bladzijde van de Bijbel wordt volgehouden. En die ook in een spiegel ons wordt volgehouden in het verlangen. Wat ons volgehouden wordt in de psalmen als die dichters verlangen naar Gods huis. En die tempel, die tabernakel, daar kom ik zo nog wel op, was niks anders dan een verbeelding van het paradijs. Gods huis, waar God woont. Misschien heb je dat wel nooit gedaan als jongen. Het vindt wel prima hier. Misschien kunt u wel leven tot hiertoe met die werkelijkheid wat we lezen in het evangelie van Johannes. En niemand heeft ooit God gezien. Van alles gezien, de wereld gezien. Ik heb de wereld over gereisd, zegt een van die mannen. En hij heeft het allemaal op zijn social media staan waar hij geweest is. Maar niemand heeft ooit God gezien. En ik weet wonderlijk wel, natuurlijk wel in Gods genade, dat daar een woord achteraan komt. Maar hoe kunnen we het doen, gemeente? Ons huis en ons tuin. Om dat ons paradijsje te noemen. Een paradijs zonder God. Wat kunnen we ver van huis zijn, ver van dit huis, zonder hem te missen? Gemeente, stel je voor dat dat heimwee vanavond in ons zou worden opgewekt. Wat er misschien wel nooit geweest is. En we de weg terug zouden zoeken. Zoek dat maar eens op Google Maps, zeg ik tegen de jongens op de catechisatie. Het paradijs vind je het niet. Daarvoor hebben we de Bijbel nodig. De weg terug. Daar gaat eigenlijk in de kern. Dat is een van de kerndingen waar de Bijbel ons over onderhandelt. Is dat teruglopen naar huis. Ongeacht die vlammen. Ongeacht dat zwaard. En die cherubs die niks anders lijken te vertellen dan verboden toegang. Liever dood aan de deur van de Vader. Dan stervende sterven in deze vervloekte wereld. Waar, gemeente, is ons heimwee? Wie van ons heeft het van de week nog uitgeroepen? Wanneer zal ik voor Gods aangezicht staan? Heimwee is een van de kerntrekken in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. Al dat we meer die pelgrimsgestalte bij elkaar en bij onszelf zouden vinden. Dus het eerste wat ik u verkondigen wil, dat ligt er niet om natuurlijk, zegt u, om zo de preek te beginnen. Ik wil er ook niet lang bij stilstaan, dat zeg ik u eerlijk. Ik wil naar het tweede. Dan gaan we ons richten op wat er nou precies staat. Gods recht eist. Dat ga ik uitleggen. Wat tekent ons Mozes hier? Dit is het eerste boek van Mozes. Wat tekent ons Mozes hier? Dat God de deur naar het paradijs, je zou kunnen zeggen naar de hemel, dicht doet. Hebt u dat ooit laten landen, gemeente? Dat God de deur dicht doet. Er kwam een moment dat die grote ark van Noach, waar de deur zo lang had opengestaan, dat de deur dicht ging. Wanneer ging de deur dicht? Toen God de tijd vond. Wie deed de deur dicht? God zelf. Zonde maakt scheiding. Dat werd duidelijk niet alleen bij de ark van Noach, maar ook bij het heiligdom, de tabernakel. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, gemeente, dat die hele tabernakeldienst één grote uitleg is van Genesis 3, vers 24. Die tabernakel die door Mozes gebouwd moest worden, met behulp van kundige mannen, Aholiab en Bezaliel, waar de Heere zelf Mozes op de berg van had getoond hoe het gemaakt moest worden, die eigenlijk ons heel dit Bijbelvers uitlegt, tastbaar. Indrukwekkend. Het paradijs wordt gesloten. Wanneer? Als Adam en Eva hebben gezondigd. En wij aangrijpend genoeg hier niet lezen van duivelse bewakers. Er zijn geen duivelse bewakers die u de weg naar de hemel versperren. Het zijn cherubs. Dat zijn de meest liefdevolle, eerlijke, heilige engelen van God, cherubs. Sommige taalkundigen zeggen dat ons woord griffier, in de rechtspraak heb je een griffier, daar vandaan komt. Iemand die administratief, maar ook rechtsordelijk, de gang van zaken in de rechtszaak bewaart. En die cherubs, dat zijn specifieke engelen, in de Bijbel lezen we van meerdere soorten engelen, serafs, cherubs. Daar lezen we niet zo heel vaak van in de Bijbel, van cherubs. Hier voor het eerst. Maar we lezen er in het bijzonder van als we lezen van die tabernakel die Mozes moest vervaardigen. Cherubs. Het schijnt wel dat deze schepselen, die in heel veel opzichten, we zeggen de mens is naar het beeld van God geschapen, maar dat kunnen we in zekere zin ook zeggen, dat ook de engelen in bepaalde zin geschapen zijn naar het beeld van God. Dat dit de meest liefdevolle schepselen zijn die we ons voor kunnen stellen. Niet gemeen, niet achterbaks, maar eerlijk, oprecht. En hun hele boodschap hier aan de rand van het paradijs eigenlijk wil zeggen wat, minder indrukwekkend natuurlijk, ik weet niet hoe die jongens hier in elkaar steken, je hebt ze wel eens gezien, die bordjes, blauwe bordjes, ergens verboden toegang. Nou, ik vond het nooit zo indrukwekkend, ik ben soms, zal ik heel eerlijk zeggen, wel eens doorgelopen bij zo'n bordje met verboden toegang. Maar niemand van ons, geloof me, zou het in zijn hoofd halen om bij zo'n cherub door te lopen. Dit is menes. Dit is een indrukwekkende verschijning met iets van de heerlijkheid van de God, de majesteit, die hun afzender is. Ze staan daar namens hem en ze verkondigen dus wat die meest liefdevolle God ons verkondigt. Geen toegang. Geen toegang tot het paradijs. Tot de hof van Eden. Het woord paradijs wordt hier nog niet zo gebruikt. De hof van Eden. Dan gaan we even terug naar het grondwoord Eden. Eden betekent, in de oude vertaling wordt het vertaald met lust. Dat is vandaag niet zo'n goede vertaling, denk ik. Daar denken we vaak aan zondige lust. Vreugde. Heilig. Plezier, vermaak, vreugde. Ja, dat is het wat het is. De hof van vreugde. Eigenlijk wat we allemaal ergens zoeken op deze wereld zonder dat we het vinden. Eigenlijk dat onbeantwoorde verlangen van ons aller hart. Dat is hier te vinden, bij God. En eigenlijk betekent Eden, zou je kunnen zeggen, alles wat u ontbreekt. En dan zegt de Heere eruit. Strenger nog dan die juf die het zei tegen mij of tegen jou, toen je niet goed had gedragen in de klas, eruit. uit deze hemel op aarde, waar God wandelde en waar Adams mannelijke geluk tot de boomtoppen rees en waar Eva in haar vrouw zijn, gelukkig was, straalde. Meer straalde dan voor mogelijk zou zijn met de beste make-up en de beste voeding, het geluk van Gods gezegend aangezicht. En nu de terugkeer onmogelijk schijnt, zien we hier Gods gerechtigheid. Dit is Gods rechtvaardigheid. Adam en Eva hebben hier ten diepste niks tegen in te brengen, want God had gezegd, ten dagen dat gij van die boom eet, zult gij de dood sterven. En wat leert mijn Bijbel dus? Dit is de dood op afstand leven van God. Dat leert mijn Bijbel. Dus dood is niet dat ik geen hartslag meer heb in de eerste plaats. Dat is, ja, ik zeg het eerbiedig bedoel ik het, hè. Maar dat is maar een klein gevolg ervan, dat mijn hart ermee stopt. Maar het eerste wat de Bijbel mij leert over de dood, is dat het leven buiten God op afstand van hem, dat is de dood in de kern. Dus ik kan ademen, ik kan bewegen en toch dood zijn. Zoals Paulus ook schreef aan de Efeziërs, u die eertijds dood waart in uw zonde en uw misdaden. Dus heel actief waren ze in zondige misdaden aan het doen. Misschien zongen ze met die André Hazes wel leef, alsof het je laatste dag is. Maar God zegt, de Bijbel zegt, dood. Op afstand van God. Maar laten we vanavond nog even hier staan, gemeente, in gedachten. Zoals die vrouw die door haar eigen man op straat was gezet, zat er ook niks tegen in te brengen. Die jongen die het bij zijn vader, zijn moeder te kwaad heeft gemaakt. En we komen vanavond tot het besef, zoals die verloren zoon, tot zichzelf. En vanavond daalt eigenlijk dat besef misschien wel voor het eerst, of ook wel opnieuw eigenlijk over jou, over u heen. Wat een ontnuchtering, gemeente. Toen ik dat voor het eerst zag. Wat een ontnuchtering toen Saulus van Tarsus dat voor het eerst zag. David dat voor het eerst zag. Petrus dat voor het eerst zag. Maria dat voor het eerst zag. Wat een ontnuchtering voor u of voor jou vanavond. Als voor het eerst dat besef zo over ons heen valt. Na al die jaren dat u dacht dat u op uw plek zat, hè. En dat u zelfs over dat vervloekte werk, want zo heet het werk volgens Genesis 3... Dat u daarvan zei, ik zit hier helemaal op mijn plek hoor. En ik snap dat natuurlijk wel. We mogen natuurlijk, ik zeg niet dat ik het fijn vind als ik hoor dat u zegt, ik heb niet zo samen zin op mijn werk. Daar ben ik niet blij mee natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Of dat we over onze mooie woning zeggen. Ik zou u voor altijd wel willen blijven. Maar dat je na al die jaren misschien vanavond voor het eerst met die Bijbel in de hand erachter komt, ik zit hier helemaal verkeerd. Het is mis. Ik sta buiten. Ik ben hier niet thuis. Mijn grootouders konden hier niet blijven. Mijn ouders niet. En ik ook niet. Gemeente, alle gelovigen zijn mensen met het besef dat ze hier niet thuis zijn. Meer of minder, dat zijn waar. En ik geloof in tijden van grote geestelijke herleving dat Gods kinderen nog meer die pelgrimsgestalte hebben en die ogen meer naar huis slaan. Wat zijn we vaak ook aards. En nemen elkaar daarin ook mee. Maar het duidelijkst werd het uitgedrukt, gemeente, nog wel. Dit verschil gewoon heel bazaal, hè. Dat probeer ik vanavond u te verkondigen. Er is een grens tussen het paradijs en deze vervloekte aarde. En de eerste les die we moeten leren allemaal in ons leven is, ik sta buiten. Ik ben geboren op de verkeerde grond. Dat duidelijkst werd dat nog wel uitgedrukt in die tabernakeldienst. Dat die woning van God, waar iedere Israëliet aanschouwelijk zag, tastbaar, God woont daar binnen. En ik sta buiten. En als ik dat vooraf betreden zou, zou ik misschien een glimp opvangen van een priester die ingaat. En voor dat gordijn daar hangt een voorhangsel. Er is een gordijn aan de buitenkant, een deur wordt het genoemd. Maar daarachter een voorhangsel. We lezen het in Exodus 26. Exodus 26, ik denk vers 31, 32, 33. Het voorhangsel waar de Heere tegen Mozes zegt: gij zult het maken met cherubs. Genadig. Beeldend. En wat eigenlijk de Heere doet, is dat de Heere de route die Adam en Eva liepen uit het paradijs naar buiten omdraait. Dat blijkt ook uit het feit dat dat er hier staat dat God de mens verzond. De richting staat erbij. Vers 24. Hij dreef de mens uit, stelde cherubs tegen het oosten van de Hof van Eden. Dat staat er natuurlijk niet voor niks, die oostzijde. Dat heeft Israël moeten leren. Omdat die tabernakel de deur had aan de oostzijde. Dus eigenlijk is die tabernakel een beeld van het paradijs. In die tabernakel is de Heere, dus zijn heerlijkheid. Natuurlijk niet helemaal, want Salomo zou later zeggen, de hemelen der hemelen kunnen u niet bevatten. Maar iets van de aanwezigheid van God in die heerlijkheidswolk. En aan de oostzijde van die tabernakel en later ook van de tempel, daar zit dat voorhangsel. En die cherubs. Genadig. Daar gaan we wat verder op in. Want er is nog iets wat ik niet 1, 2, 3 zo terugzag in die tabernakel, maar wel hiervan lees. En een vlammig lemmer, een zwaard dat zich omkeerde. Vurig. Twee dingen dus. Vuur en zwaard. Over vuur zou ik u veel kunnen noemen. Maar vuur wordt in de Bijbel heel vaak in verband gebracht met de Heere God zelf. Het vuur van het altaar werd aangestoken van de hemel, goddelijk vuur. Denk aan het vuur wat neerkwam op het altaar wat Elia had klaargemaakt. Die priesters van Baal kregen niet aan en de Heere antwoordde met vuur van de hemel. Ik denk in het bijzonder die aangrijpende geschiedenis van die zonen van Aaron in Leviticus 10. Nadab en Abihu die met vreemd vuur, een soort aanstekertje. Dat hadden ze natuurlijk niet, een lucifer, een vuur, gewoon een zelfgemaakt vuur, de tabernakel binnengingen, en dat het vuur van de Heere hen verslond. Ik denk aan Psalm 97, een vuur gaat voor zijn aangezicht heen, of zoals in de berijming, een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door, en we zien het aangrijpend ook verwoord in Psalm 106, waar het gaat over Datan, Korach en Abiram. En de aarde opende zich. Een vuur brandde onder hun vergadering. En een vlam stak de goddeloos aan brand. Dus het wordt duidelijk dat het vuur van God uitgaat. Dit is het vlammig zwaard van Gods gerechtigheid. Dit is de vlam van Gods toorn. Goddelijke geesten en een goddelijke vlam. En in de brieven van in Openbaring aan de zeven gemeenten is er niemand anders aan het woord dan de Alfa en de Omega. En zijn ogen waren gelijk een vlam van vuur. Vuur van God. Vlammig. En dan dat zwaard. Gemeente, wie draagt eigenlijk het zwaard hier? Ik dacht eigenlijk altijd zelf, moet ik eerlijk zeggen, dat die cherubs het zwaard dragen. Dat dacht ik. Cherubs hebben een zwaard. Die engelen hebben een zwaard. Maar het staat er niet. Ik weet niet eens hoeveel cherubs het zijn. Dat weet ik niet. Het staat er ook niet eens. Het is een meervoud. Ik denk twee. Dat denk ik omdat op het voorhangsel er twee stonden. En dat zie je dan ook in alle oudheid. Dat bij de paleizen twee bewakers staan. Bodyguards. Twee swingsen. Twee leeuwen bij een villa, dat komt allemaal daar vandaan. Dat is natuurlijk niet cultuur. Cultuur komt allemaal bij God vandaan, uiteindelijk. Twee, denk ik, maar dat weet ik niet zeker. En een vlammig lemmer, een zwaard. Eerder dacht ik dus dat die gerubs dat in hun hand houden, maar bij de betere bestudering blijkt dat eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Letterlijk staat er in het Hebreeuws dat dat zwaard zichzelf omkeerde. Dus de Engelse verklarer John Gill die zegt dan ook, het was een soort magisch zwaard wat rondcirkelde. Ik moet denken dat het een zwaard is, niet van de gerubs, maar het zwaard van God zelf. Dat denk ik. Zoals het volk het had uitgeroepen in Richteren 7, het zwaard van de Heere en van Gideon. En gemeente, tegen welke zwaarden wij opgewassen zijn? Tegen zwaarden kun je zo'n harnas aannemen. We zijn nooit opgewassen tegen het zwaard van God. Ik ga hem toch stellen vanavond. Wie van u durft het aan om te strijden met God? Wie van u durft dat? Misschien even de stoere jongens. Wie durft het aan om te strijden met Gods zwaard? Het antwoord is: iedereen die onverzoend richting de hemel wandelt. Als een dwaas die met zijn blote handen een tank wil tegenhouden. Dat is leven zonder God. Heb ik, gemeente, dan nooit beseft dat ik de hemel niet kan binnengaan, tenzij dat dit zwaard waar het begin van de Bijbel ons over spreekt, weggenomen is? En dan moet ik vervolgens ook nog dit gaan zeggen, dit aangrijpen, we moeten deze tekst goed uitleggen, helemaal. Dat hier niemand anders handelt, en dan wordt het helemaal aangrijpend, dan de Heere God. Zo staat het er, hè? In vers 23 gaat het over de Heere God. En vers 24 vervolgt dan met: en hij dreef de mens uit. De Heere God. Die God, die Heere, die zich later aan Mozes zou openbaren. Dezelfde God die met Israël een verbond opricht. Die God, gemeente, die zendt uit, die drijft uit. En dat moeten we allemaal heel goed beseffen, dat de God die oordeelt dezelfde is als de God van de liefde. Die God die verdrijft en verdoemt, is de God van het verbond. En gemeente, wat heeft Israël dat ondervonden? Toen het beloofde land later als een paradijs was geworden. Hè? Want dat was het toch? Het land vloeiende van melk en honing. Wat een overvloed toch in dat land? En wat gebeurde er toen Israël ook later het verbond verbrak? De Heere dreef Israël uit. Zo werkelijk waar dat er Joden notabene woonden tot in Amsterdam. En die woonden daar niet vanwege hun plezier. Tot in Oost-Groningen woonden Joden. Tot de verste landen woonden Joden. Overal verdreven. Zo waar is Israëls Heere is een verbondsbraak. En daarom zijn wij ook vanavond zelf ook hier. Even nog los van Israël. Wat doen we eigenlijk vanavond hier in Waarder? Wat moeten we eigenlijk hier? Niemand kan hier blijven. Dit is geen vaste bestemming. Wij zijn hier ten diepste mensen, of je het nou leuk vindt of niet, zonder vaste woon- en verblijfplaats. Zwervend over deze aarde. En daarom, gemeente, God de Heere, die liefdevolle, genadige, trouwe verbondsgod, die drijft Adam uit. Je zou kunnen zeggen, dit is helemaal tegen Gods wezen in. Maar dat komt omdat de zonde van Adam en ook van mij zo tegen Gods wezen indruist. Zozeer dat als de laatste Adam, de Heer Jezus, de zonde op zich neemt, dat zelfs hij nu op gespannen voet met de Vader komt te staan. Hoe verbonden was Adam eigenlijk met God de Vader? Zijn eigen schepper. Zijn levensadem. Zijn levensadem in de neusgaten. Maar de Zoon van God was oneindiger, inniger, eeuwiger, verbonden met de Vader. In de weg die hij ging door Gethsemane en Golgotha, daar schijnen nu de Vader en de Zoon wel vreemden. Verlaten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hierom, komen we op het derde punt van de verkondiging. Jezus neemt het zwaard. Gemeente, wij zitten vanavond, dat wens ik u natuurlijk vooral te verkondigen, midden in de lijdenstijd. Waarin we jaar na jaar moeten belijden dat er echt maar één is die een verlangen had om de welverdiende straf op de zonde te dragen. De straf die ons de vrede van het paradijs aanbrengt, die was op hem. Hij de dood, we belijden het, nedergedaald ter helle, van God verstoten en veracht. De gelovige zondaar, of zonder rest het leven. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Als wij willen zien wat het zwaard betekent, dan brengt de hele Bijbel ons bij Golgotha en ook al bij Gethsemane. Want daar wordt ten diepste echt duidelijk hoe de zonde verwond en ook dood. En gemeente, ik denk dat op deze aarde niemand zo heeft verlangd naar het paradijs. Om terug te keren naar de hemelse Vader. Zoals de mens Jezus. Als we ons in gedachten stellen voor die vlammige zwaard. Voor dat vlammige zwaard en die cherubs. Wie zou er doorheen durven te dringen van ons? Is niet onze belijdenis eerlijk dat wij allemaal huiveren? Als er brand is in een huis om naar binnen te gaan. Alleen de brandweer doet dat met zware bepakking. Misschien, heel misschien. Ik weet het niet of er zulke durven alle onder ons zijn. Maar mijn eerste neiging en de uwe is toch ook als er ergens brand is. Om afstand juist te bewaren. Er is er maar één die echt verlangd heeft. Om dit zwaard en deze vlam tegemoet te treden. Er is er maar één die zo verlangd heeft naar de Vader als Jezus. Als u elke keer dat de Heer Jezus de naam Vader gebruikt in het Nieuwe Testament zou willen onderstrepen, zou ik maar een nieuwe pen nemen. Voordat de inkt op is. Van zijn jonge jaren, dat de Heer Jezus, we lezen het in Lucas 2, aandoenlijk, ontroerend, geantwoord had. Wist gij dan niet, Maria, Jozef, dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Tot in Gethsemane. Vader, indien u deze drinkbeker van mij kan nemen, maar uw wil geschieden. En dan komt de Heer Jezus bij het kruis aan. Wat in de kern natuurlijk, in de bedoelde zaak, heel goed te vergelijken is met het zwaard. Een instrument wat de dood tot gevolg heeft. God ontmoeten als zondaar of zondares betekent sterven. Maar Noach in het Bijbelboek Richter, ik weet het niet welke hoofdstuk, ik denk het 13, die heeft een engel van de Heere gezien en meent te sterven. Het Oude Testament is ervan doortrokken dat er zonder of zonder rest die God ontmoet, iemand is die zal sterven. Dus de vraag is, gemeente, eenvoudig, waar zit in de lijdenstijd? Waarom moest Jezus lijden? omdat hij beladen met zonde zijn eigen vader tegemoet ging. Het kruis was zijn bestemming. Zijn toekomst. Nou, niet zijn eindbestemming. Het was de route naar de eindbestemming. Ik ga heen, naar huis bedoelt hij te zeggen, om plaats te bereiden. Maar daarvoor moet ik langs het kruis. En daarom ook niemand vanavond van ons kan om dat kruis heen. In het evangelie is dit centraal. Alles vertraagt. Het grootste deel van het evangelie gaat over die laatste dagen. Gemeente, kunnen het ons voorstellen dat wij recht op een vlammenzee zouden aflopen? Zouden we niet huiveren, gemeente, voor de dodelijkheid en het gevaar? En toch lees ik het genadig in dat heerlijke evangelie naar de beschrijving van Lucas in Lucas 9. Dat van toen aan Jezus zijn aangezicht naar Jeruzalem richtte. Gemeente, wat een mens is hij. Dit is veel meer dan wat wij kunnen noemen lef. Dit is die ene held bij Israël. En vanavond roep ik het toe. Hebben jullie ook vanavond een held nodig? Die het wel aandurft om die ontstaande scheiding tussen God en uw hart te trotseren. Die confrontatie met Gods gerechtigheid, het zwaard en de gerubs. De confrontatie met de dood. Gemeente, ik wens slechts één Messias. De Messias die de dood sterft. Hoewel ik hem ook juist uit de doden terug verlang. Maar zijn dood wordt het middelpunt van de verwachting. En dat zal het zijn van alle gelovigen, getuigt toch ook openbaring. Het lam staande als geslacht. Met die monumentale wonden, de enige wonden die de hemel zullen sieren. Dit was de taal van het Oude Testament. En nu begrijp ik ook die profetie van Zacharia. Zwaard, ontwaak tegen uw herder en tegen de man die mijn metgezel is. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Genade. Dit waren de woorden die de Heer Jezus aanhaalde. We lezen het in het evangelie. En de Heer Jezus had het gezegd tegen zijn apostelen. Het zwaard komt eraan. En niemand van jullie, Matthäus, Thaddeus, Petrus. Niemand van jullie zal in staat zijn om dit zwaard te ontvangen. Om dat zwaard ook maar te ruiken. Dat zwaard wat symbool staat voor de dood. En gemeente, dan mogen we vanavond ook zeggen, we kunnen elkaar wat dat betreft gewoon niet helpen. Met de beste bedoelingen en de beste christelijke naastenliefde kunnen elkaar tegemoet treden. Maar uiteindelijk, gemeente, is het zo solistisch geworden wat de Heer Jezus heeft gedaan. Ik heb bij één held voor Israël hulp beschoren. Eén held. Hij die het middelpunt, het allergrootste middelpunt wordt. Het maakt me helemaal niet uit of er weerzien is in de hemel. Ik geloof van harte van wel. Dat geloof ik op grond van de Bijbel. Dat er meer herkenning zal zijn dan ooit tevoren. Maar ik denk niet dat we daar ons om mee bezig zullen houden. We zullen ons vergapen aan die eeuwige wonden van het lam. Dat zwaard wat symbool stond al in het Oude Testament voor oordeel. We lezen het in de profetieën van Jeremia. Van pestilentie, zwaard en honger. De Heere Jezus, van hem geldt het werkelijk dat hij alle krankheden op zich genomen heeft. Hij had honger gehad, het hongerde hem ten laatste. Maar vooral nam hij het zwaard. Alle oordelen zijn op Jezus uitgeblust. En daarom, gemeente, wie Jezus tot hoge priester heeft, die zal het horen. Voor of misschien nog op het laatst, tijdens het stervensuur. Heden, ik kan het niet voor mogelijk houden, zult gij met mij in het paradijs zijn. De weg naar het heiligdom loopt via het altaar, wat daar vurig brandde, met de gerubs. Dat altaar wat met geen ander vuur was aangestoken dan het vuur van de hemel. Gemeente, en nog steeds is het waar. Dat geen van de gelovigen de hemel zomaar binnenloopt. Je kan er tegenop zien. De laatste vijand is de dood. Zo eerlijk moeten we met elkaar zijn. Ik kan me daar wel tegenop zien, gemeente. Als je ziek wordt. Als het een beproevingsbed wordt. En ik maak het soms mee aan de rand van het bed. En alles komt op de zeef. En al het goede wat er was. En al het vertrouwen wat er was. Er wordt daar geschud. De laatste vijand blijft de dood. En toch, gemeente, hierom. De helse prikkel is eruit. De vloek is onuitsprekelijk verzacht. In aanvechting of in volkomen rust. Eén laatste adem en het kind van God is thuis. Amen. Gemeente, we gaan in antwoord op de verkondiging zingen. Waar Israël zich in verheugde. Psalm 118. Een psalm die de Heer Jezus ook gezongen heeft met de apostelen. Daar gaat het over die poorten. De poorten ook die er waren bij de tempel, bij de tabernakel. We zingen vers 9 en 10 van 118. De Heer wat mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden, redde mij uit alle nood. Ontsluit, dat mag ons gebed wel zijn, open, zou je kunnen zeggen, voor mijn schreden, de poorten der gerechtigheid, door deze zal ik binnentreden. En loven, Heere Majesteit, en ook vers 10, dit is de poort des Heeren, 9 en 10 van 118. Gemeente, laten we eindigen met dankzeggen en ook onze voorbeden doen. Laat ons samen bidden. Heer, we lezen het genadig in het evangelie. En zie het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. Dat hebt u nu gedaan. Uw dood opent de toegang. Uw sterven, u neemt het zwaard. Er is geen zwaard meer voor wie in u gelooft. Maar wat kwam er dichtbij? Wat stonden we ver weg? Wat hebben we de gevolgen moeten dragen? Wat maakt het ons eenzaam, ziek, ellendig? En we bidden u om genezing van onze ziel. Een vernieuwing van ons hart. Heere, laat dat het woord zijn wat u tot ons spreekt. Ondanks onze moordneigingen, andere vormen van haat, stelen, begeren, voor andere goden buigen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat bidden we ootmoedig, Heren. Voor Israël. Voor heel uw volk wat nog zo voor een dichte deur staat. Wel het beeld heeft via het altaar, via het offer. Maar er wordt niet meer geofferd in Jeruzalem. Dat kan ook niet, natuurlijk. Heren, ontferm u over het volk in het land en overal verspreid. We bidden het bijzonder of u wil zegenen het evangelisatiewerk, het zendingswerk aan het volk van Israël in deze wereld, in het land van de belofte. Zegen daartoe in het bijzonder ook de familie Bogert die daar werkzaam is. Heren, wilt u ze openingen geven? Wilt u ze ingangen bieden bij het nog zo toegeslotene? Heren, laat uw evangelie, uw koninkrijk daar genadig het werk mogen doen. We danken u van harte dat er een Messias beleidend Jodendom is. Maar het is eigenlijk heel vreemd. Het mag ons bevreemden dat er Jodendom zonder Messias beleidenis is. Net zo vreemd als dat we in een kerk kunnen zitten en u niet beleiden met heel ons hart. Ontferm u, Heren, over Israël en de volken. Ook in het politieke, Heren, dat is een ingewikkelde kwestie allemaal geworden over het land en de volken rondom. Maar één ding is duidelijk, Heer, het is uw eer te na om geen grote wonderen te verrichten met dat volk. En we bidden u dat u dat net zo goed doet met de Arabische volkeren rondom het heilige land. Die zoveel weten van wet en van oordeel en van de boze en van al die dingen die in de Bijbel ook wel staan, maar ook eigenlijk het in de kern ontbreekt aan het offer. Ontferm u, Heren, openbaar u zelf. Dat u het bent die het paradijs opent en niet wij. Ontferm u in het bijzonder dan ook voor het werk wat de familie Dandas van den Berg mag doen in Libanon. Wilt u daar ook openingen geven onder de plaatselijke bevolking? Genadig, Heren, we bidden het voor de familie Roest Oskam in Thailand, waar weer hele andere godsdienstige culturen zijn. Wilt u ze ook daar, Heren, wijsheid geven, vrijmoedigheid, alle moeite die er is, de zorgen die er zijn, wilt u dat ook ten goede wenden. We bidden voor Adriaan Stam in Roemenië, samen met dominee Demeter, zijn zoons en hun vrouwen. Wilt u ook in Roemenië genadig uw koninkrijk laten komen? We noemen de naam ook van de evangelisten Titu Aurol en Ion in Oltenia. Wilt u ze genadig bedouwen met uw zegen, volmaken van de ijver van uw heilige geest, volmaken van uzelf, Heer Jezus. Dan gaat het spontaan. Zonder uw geest zijn we net als de apostelen vaak maar in een kamer, met de deuren gesloten. Dat herkennen we ergens allemaal zo goed. Maar met uw geest staan we voor het weten buiten en gaat het vanzelf. De ware godsdienst, Heere, dat spontane, geeft u dat, alstublieft. We dragen ook de families op, Heere, uit ons midden of daarbuiten, die verbonden zijn aan de genoemde namen. Die ook mede met hen een offer moeten brengen van de scheiding en afstand van kinderen, kleinkinderen soms. Als het gevoelig is, als het gespannen is in de landen waar ze uitgezonden zijn. Heren, we hebben het liefst dat van nature niet. Maar wat is er heerlijker dat een vader of een moeder, een kind, ergens in een bepaalde zin mag kwijtraken aan u en uw koninkrijk. We beleiden tegelijk dat dat niet altijd zo voelt. Want wij zijn mensen. En die afstand laat ook zien, Heren, dat we daar niet voor geschapen zijn. Dat zal in de eeuwigheid allemaal wegvallen. Wat zal het nabij zijn, Heren, bij u en bij elkaar. Hier is het vaak nog zo gescheiden. Kunnen we niet bij elkaar binnenlopen. Worden er echt offers gebracht. Die wij meer kunnen voelen dan bedenken. Ontferm u, Heren. Ook over de gemeente. Ook het evangelisatiewerk wat gedaan mag worden in Hoorn en Horst. Bid in het bijzonder of u ook in de vacature daar in Horst wil voorzien in een evangelist. Dat u een man wil roepen, Heren, tot die heilige dienst om de voetstappen te zetten daar ook. In een overwegend Rooms-Katholieke of misschien wat onwillekeurige omgeving. Ontferm u, Heren. Ook over de gesprekken die gevoerd worden als hier de kerk open staat door vele vrijwilligers. Heren, laat ook hier in Waarder uw koninkrijk komen. We bidden om uw ontferming, Heren. En stel ons tot een zegen. Ook aan ieder persoonlijk in de contacten met collega's. Maak ons vrijmoedig, Heren. En leer ons al de weerstand in ons eigen hart te kruisigen onder uw genade. Ja, Heren, ontferm u zo in alle dingen. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen tot slot samen Psalm 107, het achtste vers. Laat zulke eer bewijzen aan Heere gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Hij was het voor wie gereed de koperen deuren weken, die ijzeren grendelen deed, in duizend stukken breken. Die hebben we nodig, die Heere die we daarin bezingen. 107, vers 8. Gemeente, laat ons eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.